was eens een man die allerlei kunsten kende. Hij diende in de oorlog en gedroeg zich daar flink en dapper. Maar toen de oorlog was afgelopen, kreeg hij zijn ontslag en 3 duiten om onderweg iets te eten.
Wacht maar,
zei hij.
Dit laat ik niet op mij zitten. Als ik de juiste mensen vind, zal de koning mij op een dag de schatten van de hele wereld moeten geven.
Kwaad liep hij het bos in en daar zag hij iemand staan die 6 bomen uit de grond had gerukt alsof het korenhalmen waren. Hij zei tegen hem:
Wilt jij mijn dienaar zijn en met me meegaan?
Bah ja, antwoordde de man. Maar eerst wil ik deze takkenboske naar mijn moeder brengen.
Hij nam een van de bomen en wikkelde die om de 5 anderen heen, tilde de bos op zijn schouder en liep ermee weg. Toen hij terugkwam, ging hij met zijn meester mee. Die zei:
Met z'n tweeën komen wij de hele wereld door.
En toen ze een tijdje hadden gelopen, vonden ze een jager die op zijn knieën lag met het geweer in de aanslag. De man zei tegen hem:
Zeg jager, waar schiet jij op?
Hij antwoordde:
Wel, zit je daar niet, op die dak van die eik, 2 kilometer hier vandaan?
Ja, daar zit de vlieg.
Wel, die wil ik zijn linkeroog uitschieten,
zei de man.
Oh, ga toch met me mee. Oh, als we met z'n drieën zijn, dan komen we de hele wereld door.
De jager wilde wel en ging met hen mee. Daarop kwamen ze bij de 7 windmolens, waarvan de wieken razendsnel ronddraaiden, terwijl er nergens een zuchtje wind te bekennen was en er geen blaadje bewoog.
Dat is gaar. Ik begrijp niet hoe die windmolen kan draaien. Er is geen zuchtje wind,
zei de man. En hij liep met zijn dienaren verder. En toen ze 2 kilometer gelopen hadden, zagen ze iemand in een boom zitten, die 1 neusgat dichthield en door het andere blies.
Nee, maar, wat doet jij daar boven?
Vroeg de man. Hij antwoordde:
2 kilometer hier vandaan staan 7 windmolens. Ik blaas een beetje om die te doen draaien. Maar ga met me mee, met z'n vliegen komen we de hele wereld door.
Blazer klom omlaag en ging mee. Na een tijdje zagen ze iemand die op 1 been stond, terwijl hij het andere been had afgegespt en naast zich neer had gelegd.
Wat staat gij hier op uw gemak uit te rusten?
Zei de man.
Och jong, ik ben een hardloper. En om niet al te hard te lopen, heb ik mijn ene been afgegespt. Ja, als ik met 2 benen loop, dan gaat het sneller dan een vogel vliegt.
Oh, maar ga toch met mij mee. Als we met z'n 5 zijn, dan komen de hele wereld door.
En hij ging mee. Het duurde niet lang of ze kwamen iemand tegen met een hoedje op. Maar dat had hij helemaal scheef op 1 oor staan.
Amai, dat is grappig,
zei de man tegen hem.
Zet uw hoed toch niet scheef op 1 oor. Je ziet eruit als een halve gager.
Ja, dat moet ik wel doen. Als ik mijn hoed recht zet, dan begint het hier te vriezen dat de vogels uit de hemel vallen.
Maar oh, ga toch met mij mee. Als we met z'n 6 zijn, komen we de hele wereld door.
Nu gingen ze met z'n 6 naar een stad waar de koning bekend had laten maken dat diegene die in een hardloopwedstrijd van zijn dochter zou kunnen winnen, haar echtgenoot mocht worden. Maar wie verloor, moest daarvoor met zijn hoofd betalen. De man meldde zich aan en zei:
Maar ik wil mijn dienaar voor mij laten redden.
De koning antwoordde:
Dan moet je ook diens leven als onderpand geven en zowel met zijn hoofd als met het jouwe voor de overwinning instaan.
Toen dat was afgesproken en vastgelegd, gespte de man, de hardloper, het andere been aan en zei tegen hem:
Haast je en help ons aan de overwinning.
Nu was er afgesproken dat diegene die als eerste terugkwam met water uit een ver afgelegen put de winnaar zou zijn. De hardloper kreeg een kruik en de koningsdochter ook. En ze begonnen tegelijk te rennen. Maar in een oogwenk, toen de koningsdochter pas een klein stukje had afgelegd, was de hardloper al niet meer te zien. Het leek wel alsof de wind was voorbij geraasd. Hij was in een mum van tijd bij de put, schepte de kruik vol water en keerde weer om. Maar halverwege de terugweg werd hij overvallen door vermoeidheid. Hij zette de kruik neer, ging liggen en viel in slaap. Van een paardenschedel die daar op de grond lag, had hij een hoofdkussen gemaakt, zodat hij hard lag en gauw weer wakker zou worden. Ondertussen was de koningsdochter, die ook goed kon hardlopen, zo goed als een gewoon mens dat kan, bij de put aangekomen en met haar kruik vol water snelde ze terug. En toen ze zag dat de hardloper daar lag te slapen, was ze blij en ze zei...
Haha, loser!
Ze goot zijn kruik leeg en rende verder. Nu zou alles verloren zijn geweest als Jager niet met zijn scherpe oog boven op het paleis had gestaan en alles had gezien. Hij zei...
Toch zal die koningsdochter niet van ons winnen.
Laadde zijn geweer en schoot zo zuiver dat hij de paardenschedel onder het hoofd van de hardloper wegschoot, zonder hem ook maar iets te raken. De hardloper werd wakker en zag dat zijn kruik leeg was en dat de koningsdochter ver op hem voorlag. Maar hij verloor de moed niet, rende met zijn kruik terug naar de put, schepte water en was nog 10 minuten eerder terug dan de koningsdochter.
Kijk, nu heb ik pas mijn benen gebruikt,
zei hij.
Wat ik daar eerst aan toe was, dat kunnen eigenlijk mijn moeite hardlopen noemen.
Maar de koning was beledigd en zijn dochter nog meer. Dat zo een afgedankte soldaat haar nu in de wacht zou slepen? Ze overlegden met elkaar hoe ze hem en zijn makkers kwijt konden raken. De koning zei tegen haar...
Ik heb een middel gevonden. Wees niet bang, die komen niet terug.
En tegen hen zei hij...
Gaan jullie nu maar samen plezier maken, eten en drinken.
Hij bracht hen naar een kamer met een vloer van ijzer. De deuren waren ook van ijzer en de ramen waren beveiligd met ijzeren tralies. In de kamer stond een tafel vol met kostelijke spijzen en de koning zei tegen hen...
Ga hier maar naar binnen en neemt het er goed van.
En toen ze binnen waren, liet hij de deuren sluiten en vergrendelen. Toen riep hij de kok en beval hem een vuur aan te steken onder de kamer. En dat net zo lang te laten branden tot het ijzer gloeiend heet werd. Dat deed de kok en het vuur begon te branden. En de 6 die in de kamer aan tafel zaten, kregen het erg warm. En ze dachten dat dat van het eten kwam. Maar toen de hitte steeds groter werd en ze naar buiten wilden, maar merkten dat de deuren en ramen dicht zaten, begrepen ze dat de koning het niet goed met hem voor had en hem wilde laten stikken.
Maar dat zal hem niet lukken, sprak de goede man. Ik zal hier eens rap een vrieskou laten komen waar dat vuur zich voor gaat schamen tot het wegkruipt.
Hij zette zijn hoedje recht en meteen viel er een vrieskou die alle hitte deed verdwijnen en de spijzen in de schalen deed bevriezen. En toen er een paar uur was verlopen en de koning dacht dat ze in de hitte waren omgekomen, liet hij de deuren openen om zelf naar hen te gaan kijken. Maar toen de deur openging, stonden ze daar alle 6 fris en gezond en ze zeiden dat ze blij waren naar buiten te kunnen om zich op te warmen. Want bij die hevige kou in die kamer vroor het eten aan de schalen vast. De koning ging woedend naar beneden naar de kok, gaf hem serieus onder zijn voeten en vroeg waarom hij niet gedaan had wat hem was opgedragen. Maar de kok antwoordde...
Maar er is vuur genoeg, maar kijk u zelf maar.
De koning zag dat er een enorm vuur onder de ijzeren kamer brandde en begreep dat hij het 6 op deze manier niets kon maken. Nu bedacht de koning weer een plan om van de ongewenste gasten af te komen. Hij riep de man bij zich en sprak...
Als ge goud wilt en het recht op mijn dochter wilt afstaan, dan kunt ge zoveel krijgen als ge maar wilt.
O majesteit, antwoordde hij, geef mij maar zoveel als mijn dienaar kan dragen. Dan hoef ik uw dochter eigenlijk niet te hebben.
De koning was tevreden en de man vervolgde.
Dan kom ik het over 14 dagen halen.
Daarop liet de man alle kleermakers uit het ganse rijk samenkomen en liet hen 14 dagen lang aan een grote zak naaien. Toen die klaar was, moest Krachtpatser, die bomen uit de grond kon trekken, naar de koning gaan, de zak op zijn schouder nemen en met hem naar de koning gaan. De koning vroeg geschrokken: "Wat is dat daar voor een reusachtige kerel die die enorme baal linnen op zijn schouder draagt?" Want hij dacht: "Hoeveel goud zal die wel niet meenemen?" Hij liet een ton goud aanrukken. 16 van zijn sterkste mannen moesten het dragen. Maar Krachtpatser pakte het met één hand aan, stopte het in de zak en zei: "Waarom breng je niet direct een beetje meer mee? Deze bedekt nog niet de bodem van mijn zak." Toen liet de koning stukje bij beetje zijn hele goudvoorraad halen. Krachtpatser propte alles in de zak. En toen was de zak nog niet half vol.
"Laat nog maar meer komen," riep hij. "Die paar blokjes meer of minder, daar komt het niet op aan."
Toen moesten er nog 7000 wagens met goud uit het hele rijk worden gehaald. En die stopte Krachtpatser allemaal in de zak. Compleet met de ossen die ervoor gespannen waren.
"Ja, het stikt niet zo nauw, hè. Ik neem gewoon wat er komt. Als die zak maar vol stijgt."
Toen alles erin zat, was er toch nog veel ruimte over. Maar hij sprak:
Ja. Ik vind het nou wel genoeg. Je kunt een zak ook wel dicht binden als hem nog niet helemaal vol zit, hè?
Ja." Hij gooide de zak op zijn rug en ging er vandoor met zijn makkers. Toen de koning zag hoe die ene man de rijkdom van het hele land meenam, werd hij woedend. Hij liet zijn ruiters uitrukken om het zestal te achtervolgen en Krachtpatser de zak weer af te pakken. Twee regimenten haalden hen al snel in.
"Jullie zijn gevangen. Leg de zak met goud neer of jullie worden in de pan gehakt."
"Wij gevangen? Je bedoelt dat je ze mee tot de lucht gaat vliegen, zeker?"
sprak Blazer en hij hield zijn ene neusgat dicht en blies door het andere naar de twee regimenten. Die werden uiteengeblazen en vlogen de blauwe lucht in, over de bergen, de een hierheen, de ander daarheen. Een sergeant-majoor riep om genade en zei dat hij 9 wonden had en een braaf mens was die deze schande niet verdiend had. Toen hield Blazer zich even in, zodat sergeant-majoor weer ongedeerd naar beneden kon komen. En hij zei tegen hem:
"Ga maar naar uw koning en zeg maar dat hem vooral nog meer ruiters mag sturen. Dan zal ik ze allemaal in de lucht blazen."
Toen de koning dit hoorde, zei hij:
"Ah, laat die kerels maar gaan. Dat zijn niet de eerste de beste."
En de 6 mannen gingen met hun rijkdommen naar huis, verdeelden die eerlijk onder elkaar en leefden tevreden tot aan het eind van hun leven.